Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. We lezen in het boek van Tessa of Schaar de roman Juweel van de Nijl, hoofdstuk 17. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Zo staat te lezen in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 28, vers 20a. Ga je me vertellen wat je op die rol geschreven hebt, Carilinee? Carilinee hield haar eigen vel papyrus omhoog en bekeek de omtrek van het huis dat ze had getekend. Ze had besloten voor Vitruvia een tuin te ontwerpen als geschenk. Nee, zei Theo zonder opkijken. Ze waren op het dek. Carilinee zat op haar stoel waar ze elke dag meerdere uren doorbracht. En Theo lag uitgestrekt op zijn zij. In de zon kregen zijn grijze ogen een merkwaardige tint zilver. En dat zilver werd omringd door zwart. Carilinee besefte dat ze hem aanstaarde en ze wendde haar blik af. Ik laat jou al mijn tekeningen zien, bracht ze hem onder het oog. En ze zijn heel goed, je bent er me trouwens nog een paar verschuldigd. Ik heb je er 3 gegeven. Als volgende wil ik graag een villa.
O ja?
Geen tekening, maar een fatsoenlijk bouwkundig ontwerp met bouwplannen. En wat ga jij doen met de plannen voor een villa?
En bouwen.
Waar dan?
Op mijn land.
En waar is dat?
Wat een hoop vragen heb je.
Ik kan geen villa ontwerpen voor de hemelse kusten. Ik moet iets weten over het land.
Is het vlak?
Wat voor grond heeft het?
Heerst er een mild klimaat?
Is er toegang tot water?
Het is een olijvenbos, vlak buiten Korinthe, met zacht glooiende heuvels. Op een dag wil ik er een villa in bouwen. En ik geef jou de opdracht hem te ontwerpen.
Carilinee ging rechtop zitten. Meen je dat?
Misschien.
Theo haalde zijn schouders op. Ik zou eerst je berekeningen moeten controleren. Zeker weten dat je geen jammerlijke fouten hebt gemaakt, waardoor de muren de eerste de beste keer dat het hard waait op mijn hoofd vallen.
Ze lachte.
Theo gruwelde van sommen en berekeningen. Zodra hij had ontdekt dat haar talent voor rekenkunde haar bedrevenheid in meetkunde evenaarde, had hij zijn boekhouding op haar schoot gelegd en haar om hulp gevraagd voor zijn transacties met de beambte in Rome. Ze had het werk enthousiast aangepakt. Afgezien van haar overtocht naar Rome was ze hem het hoge honorarium van de arts verschuldigd. De grote zak geneeskrachtige kruiden, haar eten. En waarschijnlijk had ze haar leven zelfs aan hem te danken. Geen arts had betere zorg kunnen verschaffen gedurende haar strijd met de koorts dan Theo's kalme, bekwame verzorging. Hij had haar door de donkere dagen van haar ziekte heen getrokken.
Bezit jij echt een olijvenbos? Vroeg ze.
Ja, een geschenk van mijn broer.
Als ik een eigen olijvenbos bezat, zou je me niet kunnen overhalen om het te verlaten.
Justus moest een uitzonderlijk man zijn.
Ik zou me geen betere broer kunnen wensen, zei Theo. Maar Carilinee zag iets flikkeren in de grijze ogen. Het was aanwezig, maar vrijwel onzichtbaar. Ze zuchtte. Ik wou dat ik een broer had of een zus. Naast tante Blandina en mijn grootouders heb ik alleen Natimahar, die het dichtst in de buurt bij familie komt. Die Kushitische schatbewaarder? Ze knikte. Ik ken hem al langer dan dat ik mijn grootouders ken. Maar wonen in verschillende werelddelen betekent dat ik hem niet vaak zie. Ze haalde haar schouders op. Kan wel eens eenzaam zijn. Theo rolde zijn vel papier eens op en legde het in een houten kistje, waarin hij zijn schrijfbenodigdheden bewaarde. Mijn vriend Aquila zei me eens dat de Heer zijn volgelingen een speciale belofte heeft gedaan. Na zijn opstanding zei hij tegen hen: ik ben met jullie al de dagen. Theo keek haar indringend aan. Al de dagen, tot de volleinding van de wereld. Ik weet het, zei ze. Je weet het daar, en hij wees op zijn slaap. Maar nog niet hier, denk ik, en hij legde zijn hand op zijn hart. Ik vertel je dit omdat ik het verschil begrijp. Er is een tijd geweest dat ik aan die belofte moest vastklampen. Die moest mijn hart binnendringen. Ze schoof dichter naar hem toe. Was je eenzaam? Ik voelde me in de steek gelaten. Hij staarde in de verte. Dag aan dag draaide de wereld om me heen onveranderd door. Maar ik was in mijn leven tot de volleinding gekomen. De volleinding van dromen. Van hoop, van samenhorigheid. Het was allemaal om me heen ingestort. En ik had dat al de dagen van God nodig, te midden van al die volleinding, die voortdurende nabijheid. Ik moest leren dat Yeshua niemand in de steek laat. Hij wendt zich niet af. Hij begeeft en verlaat je niet. Zijn al de dagen is betrouwbaar. Zelfs wanneer de mensen van wie je houdt je in de steek laten, laat hij je niet in de steek. Hij verlaat je niet. Hij is met je. Altijd. Dat heb ik geleerd in die donkere tijd, Caroline. Hoewel ik geen vader en geen moeder had, hoewel ik het verlangen van mijn hart niet had, was ik nooit alleen. Je mag dan geen broer of zus hebben. Ik weet niet of je ooit je vader zult vinden. Maar dit weet ik wel. Als mens die God Abba Vader noemt, ben je nooit alleen. Je aardse vader mag je dan wel in de steek hebben gelaten. Hij mag je zelfs willens en wetens verlaten hebben. Maar je hemelse vader, die verlaat je nooit. Hij blijft altijd bij je. En in zijn aanwezigheid is volheid van vreugde, kalmte tot diep in je ziel, gunst en genade. Hij boog zijn hoofd alsof hij nadacht. Laat je leven er niet van afhangen of je Vitruvia vindt, of je vader. Laat je leven er niet van afhangen of je grootvader je verslaat. Hij keek op. Die dingen zullen misschien gebeuren, misschien ook niet. Je kunt je vader vinden en ondanks dat toch eenzaam zijn. Je kunt de pijn van zijn verlating erger voelen dan nu. Maar wat er ook gebeurt, je kunt je hele leven hierop vertrouwen. God verlaat je niet. Yeshua zal je niet begeven of verlaten. Hij pakte zijn houten kistje en stond op. Preek afgelopen. Met een glimlach boog hij voor haar, zoals een hoveling voor de Kandake. Nu moet ik weer aan het werk. Caroline volgde hem met haar ogen tot hij verdween in het ruim. Hij had haar in het afgelopen uur meer van zichzelf laten zien dan in alle dagen dat ze hem kende tot nu toe. En toch, als ze nadacht over zijn woorden, zijn bekentenis van pijn en eenzaamheid, besefte dat ze nog steeds even weinig van deze raadselachtige man wist als eerst. Hij was, besloot ze, een echte paradox, openhartig en geheimzinnig tegelijkertijd. Met een schok besefte Caroline dat ze ernaar verlangde om Theo te kennen. Hem te kennen tot in zijn kern, zonder geheimen tussen hen. Ze bemerkte in deze man een goedheid, een diepte, zowel van geloof als van emotie, die ze zelden bij iemand had bespeurd. Alles in haar voelde zich tot hem aangetrokken. Ze kreeg het angstige vermoeden dat het deel van Theo dat hij haar onthield op een dag net zo pijnlijk zou blijken als de ergste ellende die ze tijdens haar ziekte had meegemaakt. Ondanks de heersende westenwind deed de stroming van de noordelijke Middellandse Zee de Parmis in een gestaag tempo doorvaren. Ze kwamen weinig hindernissen tegen en in de vijfde week van hun reis arriveerden ze in de haven van Syracuse, waar ze het anker neerlieten voor de nacht. Weggestopt in de zuidoostelijke hoek van Sicilië, bood Syracuse al de weelderige charme van een welvarende Romeinse stad. De stad beschikte naast twee theaters over een amfitheater, tempels, altaren en aquaducten, om nog te zwijgen van talrijke herbergen die een bodemloze fontein van wijn en gefermenteerde gerst te bieden hadden. Niet dat Caroline er iets van te zien kreeg. Ze had beloofd aan boord te blijven tot ze aankwamen in Puteoli. Na lange dagen op zee verlieten de mannen de Parmis zodra ze vroeg in de middag voor anker gingen. Ze waren wat toe aan vermaak. Op aandringen van Theo schreef Caroline nieuwe brieven voor haar tante en Mariamne die ze toevertrouwde aan koeriers in de haven. Caroline keek vanuit haar stoel verlangend naar de mooie havenstad en glimlachte verwelkomend toen Sophocles met een grote tas in zijn handen vroeg van zijn uitstapje terugkwam. Hij liet zich naast haar neervallen en stopte zijn benen stevig onder zich weg. Uit zijn tas haalde hij een verse granaatappel en fijne amandelkeekjes nog warm van de oven.
Een cadeautje voor jou, zei hij.
Sophocles, je moet je geld niet aan mij uitgeven. Nou, de oude man begon te friemelen aan de koordjes die uit zijn tas gingen en keek een beetje verlegen.
Nou wat?
Ik heb dat geld alleen vanwege jou.
Ik begrijp het niet.
Toen je ziek werd, hebben we een weddenschap gesloten, snap je? De jongens en ik. De jongens zeiden dat de goden je hadden vervloekt omdat je zonder toestemming stiekem op ons schip was gestapt. Ze waren er zeker van dat je zou sterven.
Ik wedde van niet. Ik wist dat je daar te koppig voor bent.
Caroline grijnsde zelf voldaan. Bovendien bad de meester voor jou, dag en nacht. Tussen het kussen opschudden en je voorhoofd afvegen door, bad hij. Zijn God moest je toch genezen? Anders zou het hem lang nagedragen worden.
Caroline tikte Sophocles op de schouder.
Een beetje respect, alsjeblieft. Hij lachte.
Nou, eet op. Je krijgt geen nieuwe kans. Ik ga geen amandelcake voor je bakken.
Caroline verdeelde de cakejes zorgvuldig en sneed de granaatappel in twee helften met behulp van Sophocles' korte mes.
Ik heb zelf, zei de oude man. Het is niet voor jou. Het is voor Theo. Omdat hij almaar heeft gebeden en hard heeft gewerkt om mij in leven te houden, verdient hij tenminste de helft van de winst. Nu ik over nadenk, inderdaad. Zijn witte haar waaide over zijn gerimpelde voorhoofd. Hij vertoonde de brutale grijns die altijd vlak onder de oppervlakte school en voornamelijk tandeloos tandvlees werd zichtbaar. Karilines hart zwol van genegenheid. Was haar grootvader maar meer zoals Sophocles geweest, warmhartig en plagerig. Ze bracht haar hoofd dicht naar hem toe en fluisterde.
Jezus heeft Theo gestuurd om je te vinden toen je verlaten was in Alexandrië, Sophocles. Hij heeft hem gestuurd om je te redden. De Heer moet heel veel van je houden.
Het gezicht van de oude zeeman betrok. Ik ben het redden niet waard, kind. En ik ben het niet waard om van te houden.
Jawel.
Theo heeft bijna het leven gelaten, terwijl hij het je bewees. De bruine ogen vulden zich vol met tranen. Sinds die dag heb ik mijn best gedaan om een beter mens te worden. Als iemand die zo goed is als de meester bereid is om voor je te sterven, dan geeft dat je leven een nieuwe waarde. Caroline knikte. Een nog beter iemand dan Theo is voor je gestorven, Sophocles. Gestorven zodat al je fouten uit het verleden werden goedgemaakt en je toekomst werd veiliggesteld. Gestorven om je de waarde terug te geven die je verloren had. Wel, zijn naam is Jezus of Yeshua, zoals je meester hem noemt. En hij heeft je innig lief, Sophocles. Sophocles liet zijn hoofd hangen. Hij zei geen woord, maar in de weerspiegeling van de ondergaande zon zag Caroline een enkele traan glinsteren op zijn wang. 2 dagen later arriveerden ze in de haven van Puteoli, het eindpunt van Carinese zeereis. Ze was nog dagen van Rome verwijderd, maar ze kon het schip niet verlaten. Theo was vertrokken om een ligplaats voor zijn schip te regelen en te organiseren dat zijn goederen voor korte tijd werden opgeslagen in een nabijgelegen pakhuis. Hij had haar verboden de Parmis zonder hem te verlaten en dus stond ze nu in de middagzon te wachten. Theo's mannen waren om haar heen druk bezig de zware amforen met zeep en graan naar de kade te verplaatsen. Ongeduldig om van boord te gaan, leunde Caroline tegen de achtersteven en bekeek de haven. Ze was opgegroeid in een havenstad en ze had verwacht bekende dingen te zien en te horen. Maar Puteoli bleek een heel nieuwe ervaring. De oude haven van Puteoli was niet zo charmant of mooi als die van Caesarea, maar uitgestrekt en industrieel. De geluiden van tientallen exotische talen vermengden zich met het schrillige krijs van zeemeeuwen. Havenarbeiders duwden tonnen met wijn, slaven laden kisten vol stof en aardewerk in. Zeelui laden meer tarwe uit dan ze ooit op één plaats had gezien. De omvangrijke, platboomde schepen die het graan uit Alexandrië hadden gehaald, die konden niet aanleggen in de haven en moesten het anker laten vallen in open zee, terwijl kleinere vaartuigen hun vracht naar de kust vervoerden. Op dat moment trok een rij armoedig geklede vrouwen haar aandacht. Caroline draaide zich om hen beter te bekijken. En pas toen
zag ze de ketting om hun nek, waarmee ze aan elkaar gebonden waren. Sommigen waren half naakt, blootgesteld aan de zon en de wellustige blikken van mannen. Ze strompelden over de kade, opgedreven door de knallende zweep van de man die hen volgde, een slavenhandelaar. Een vreselijke aanblik, zei Theo grimmig, en ze schrok op. Ze zou er nooit aan wennen hoe stilletjes de man zich bewoog. Walgelijk, beaamde ze. De Romeinse wereld was gebouwd op de rug van zulke gruwelen. Ze herinnerde zich dat Theo's eigen moeder een slavin was geweest, wat ongetwijfeld deels de reden was voor de sombere blik waarmee hij het tafereel gadesloeg. Hij stapte weg van de achtersteven.
We kunnen nu van boord. Ben je er klaar voor?
Caroline pakte haar kleine bundel op en wuifde ermee naar hem. Hij nam het geknoopte laken uit haar hand en hielp haar over de loopplank. En eindelijk, na 6 lange weken, raakte haar voeten vaste grond. Als een havik die zijn prooi volgt, sloeg de krijger haar gade toen ze naar de kade liep. Dit keer zou hij haar niet kwijtraken. Hij herkende de lange man die naast haar liep als degene die hij even op het schip had gezien. Met hem raakte hij liever niet in conflict, al zou hij het wel doen als het moest. Maar voorlopig wilde hij afwachten of er zich een betere gelegenheid zou voordoen. Hij hoefde niet lang te wachten. Hij glimlachte voldaan. De man liet het meisje alleen om met zijn Cushitische kapitein te praten. Ze waren maar een paar stappen verder op de kade. Genoeg voor de krijger om te doen wat hij moest doen. Hij had zich lange tijd op dit moment verheugd. Het meisje stond aan de rand van het water te kijken naar de elegante trireem met 50 omhoog gestoken riemen aan elke kant, die zich opmaakte voor vertrek. De riemen gingen in perfecte harmonie naar beneden, alsof ze werden gedirigeerd door muziek. De krijger kiende zijn bewegingen uit met feilloze precisie. De riemen van de trireem zwaaiden omhoog uit het water. Hij greep het meisje van achteren hard vast. Zijn vingers groeven in haar tunica en huid. Hij trok haar naar achteren en maakte gebruik van al de spieren in zijn armen en rug. Ze uitte een gesmoorde gil. Maar in de cacofonie van de haven hoorde niemand dat. Hij tilde haar op en slingerde haar met een boog voor de eerste riem, precies waar ze een reusachtige klap op haar hoofd zou krijgen. De riemen kwamen naar beneden op het moment dat ze voorover in het water belandden.
Thank you.
We lezen verder in de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afschaar. Hoofdstuk 18. Psalm 57 vertelt: Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen. Hij zal te schande maken wie mij opslokken. Staat in vers 4a. Carilliné voelde dat ze door de lucht vloog. Uit haar ooghoek zag ze de roeispanen van de trireem. Ze kwamen naar beneden. Haar hoofd raakte het water. Ze werd een ogenblik verblind door het schuim. Haar ogen prikten van het zeezout en de splinters van het wrakhout uit de haven. Door de vaart van haar val kwam ze precies daar terecht waar de eerste roeispaan op haar neerdaalde. Ze kon niets doen om het tegen te houden. Carilliné was opgegroeid bij de zee en had leren zwemmen als een vis. Maar zelfs haar vaardigheid in het water zou haar niet kunnen redden van een klap met die riem. Toen voelde ze 49 roeispanen die neerkwamen als één, die het water om haar heen deden kolken, die binnen een handbreedte kwamen van de gebroken gewrichten en botten. Maar de eerste roeispaan, de riem die op haar hoofd zou moeten neerdalen, hield stil. Een fractie van een seconde, terwijl de tijd stilstond, zag ze hem boven zich hangen, alsof hij vastzat aan een onvoorziene hindernis en de roeier vertwijfeld probeerde hem los te krijgen. Alles in haar eiste dat ze naar boven zwom, naar het zonlicht en adem en de kust. Maar de veiligste weg was naar beneden, buiten het dodelijke bereik van de roeispanen. Elk moment kon dat stevige stuk dik hout, dat gemaakt was om te worstelen met oceanen, naar beneden komen. En als ze niet uit de weg was, zou ze een dreun krijgen en waarschijnlijk verdrinken. Haar longen werkten nog steeds niet op volledige capaciteit en ze begonnen al brandend om lucht te vragen. Carilliné negeerde het en zette door naar de duistere bodem. Carilliné zwom langs de gigantische romp, langs de roeispanen die omhoog waren gekomen en weer neerdaalden, opnieuw recht op haar af. Met alles in zich duwde ze zichzelf naar beneden, uit de weg, tot de zwarte vlekken voor haar ogen kwamen. Toen uiteindelijk zag ze dat de langzaam varende trireem verder was gedreven. Een cilinder van veilige ruimte opende zich boven haar in de zee. Met haar laatste krachten duwde ze zichzelf naar het licht. Ze klampte zich vast aan de rand van de kade en hapte naar lucht. Haar blik was wazig. Theo en Taharka kwamen naar haar toegevlogen en gleden bijna in het water in hun haast om bij haar te komen. "Wat is er gebeurd?" riep Theo uit, terwijl hij haar druipende lijf uit het water viste en veilig op de kust trok. "Gaat het?" Carilliné kon slechts licht knikken. "Ben je weer flauw gevallen?" Ze schudde haar hoofd. "Toen ik je zag, trok je jezelf al op. Het is een wonder dat je niet geraakt bent door een van die roeispanen." Ze dacht aan de roeispaan die op het laatste moment vast was blijven komen te zitten en op het nippertje haar hoofd had gemist. En ze kon het alleen maar beamen. "Een wonder, ja, nou en of." Theo had zijn lichte mantel uitgetrokken en sloeg die om haar rillende lijf. "Ben je gestruikeld?" Weer schudde ze haar hoofd. Taharka, die op een knie naast haar zat, kneep zijn ogen samen. "Wat dan?" "Iemand heeft me geduwd," bracht ze uiteindelijk uit. "Bedoel je dat iemand tegen je aanrende en dat je gevallen bent?" Ik bedoel dat ik van achteren werd vastgepakt en in het water ben geduwd. Theo's hoofd schoot naar achter, alsof hij een klap in zijn gezicht had gekregen.
Weet je het zeker?
Ik voelde de sporen van zijn vingers nog op mijn rug. Heeft hij je beroofd? Caroline reikte naar de leren buidel die ze aan haar ceintuur had gebonden. Nee. Haar bundel stond ook onberoerd op de kade. Hij werd nat van het sproeiende zeewater. Theo schudde zijn hoofd.
Ik begrijp het niet.
Caroline beet op haar lip. Natema haar waarschuwde me dat het een gevaarlijke onderneming zou zijn om naar mijn vader te zoeken. Hij scheen te denken dat de Kandake het niet zou goedkeuren. Theo hees haar overeind en trok de punt van de mantel over haar druipnatte hoofd.
Denk je dat de koningin van Kush iemand heeft gestuurd om je te vermoorden?
Ja, het klinkt krankzinnig, ik weet het. Maar iemand heeft zojuist geprobeerd me te doden. Hoe moet de koningin van Kush weten dat je hier in Puteoli bent? Caroline's schouders zakten.
Ik weet het niet.
De krijger knarste tanden. Hij kon niet geloven dat het meisje die val had overleefd. Hij had het volmaakte ongeluk gearrangeerd. Ze zou twee keer dood moeten zijn. Hij had haar precies in de juiste hoek in het water gegooid. Hij kon zijn ogen niet geloven toen de roeispaan weigerde naar beneden te komen en als een defecte vleugel in de lucht bleef hangen. Daarna was ze zo lang onder water gebleven dat hij hoop had gekregen. Misschien was ze ondanks het ongelukkige obstakel verdronken. Maar dat schepsel wilde maar helemaal niet dood. Hij wilde haar als een hagedis onder zijn voeten verpletteren. Hij wilde haar als een rijpe meloen fijn knijpen in zijn vuist. Hij zou moeten wachten. Alweer. Met die twee bullebakken naast haar als een blokkade van een ondoordringbare spierkracht kon hij nu geen vinger naar haar uitsteken. Opnieuw was hij ertoe veroordeeld haar onopgemerkt te achtervolgen en naar haar te kijken zonder haar aan te raken. Hij keek toe terwijl de Kushitische kapitein een reda met twee paarden ervoor huurde en ze met z'n drieën hun bagage inladen en op weg gingen naar de verbindingsweg in de noordelijke richting naar Kapua. De krijger ramde zijn vuist tegen een stenen amfora. Die barstte en lekte een stinkende specerij over het natte plaveisel.
Hé, hey, kap daar eens mee, riep een havenarbeider.
De krijger keerde zich naar de man toe. Toen hij de blik op zijn gezicht zag, deed de havenwerker een paar stappen naar achteren.
Waar huur ik een paard? Snauwde de krijger.
Het kostte 4 dagen, 2 wegen en 3 herbergen, waaronder de beroemde Tre Taverne, om Rome te bereiken. Vast besloten om haar bloedstollende ervaring in de haven van Puteoli achter zich te laten, begon Caroline meer te genieten naarmate ze dichter bij de grote hoofdstad van het Rijk kwamen. Ze reisde het grootste deel van de weg over de befaamde Via Appia, waarvan de zware fundering van steen en kalkmortel bedekt met lavastenen zorgde voor een relatief comfortabele rit in de door paarden getrokken reda. Ze passeerden een reeks adembenemende monumenten. Gevels van travertijn gloeiden als een oesterschelp in de zon en de architect in Caroline nam de pracht en praal ademloos in zich op. Hoe dichter ze bij de stad kwamen, hoe drukker het werd en de monumenten langs de weg maakten plaats voor winkels en straathandelaars. Het lawaai, de stank en de menigte van mensen werd steeds groter. Het was allemaal duizelingwekkend. Om de onafgebroken verkeersopstopping te verhelpen, was het gebruik van karren en rijtuigen binnen Rome overdag bij gemeentelijke wet verboden. Theo regelde dat hun bagage die avond bij zijn vrienden thuis werd afgeleverd en ze zetten de reis te voet voort. Theo hield Carilinees hand stevig vast en zorgde ervoor dat ze niet weggedrukt werd door de menigte. Toen ze door de stadspoorten naar binnen gingen, zag Carilinee direct rechts van hen een uitdijend badhuis, waarvan de lichtelijk vervaagde gevel niets afdeed van zijn pracht. "Ze gebruiken mijn zeep," zei Theo, die haar blik opmerkte. "Wanneer kan ik erheen?" "Er is even verderop nog een beter badhuis als we links afslaan, op de Via Nova."
"Gebruiken ze daar ook jouw zeep?"
"Ja, dan zijn ze mijn klandizie waard." Theo glimlachte. We komen nu de buurt van de Aventijn binnen. Aan de noordgrens kunnen sommige inwoners vanaf hun dak de wagenraces in het Circus Maximus gadeslaan. Vanaf de hogere villa's kun je zelfs het paleis van Caesar en de tuinen zien.
Kun je die ook vanaf het dak van je vrienden zien?
Nee, het huis van Aquila en Priscilla staat aan de zuidkant van de Aventijn, in een bescheidener buurt. Ze zijn leerlooiers. Hun werkplaats beslaat het grootste gedeelte van de begane grond en hun privéwoning bevindt zich op de eerste verdieping. Het daagde Carilinee dat ze op het punt stond door twee volkomen vreemden welkom te worden geheten in hun huis.
"Weet je wel zeker dat mijn aanwezigheid hun niet tot last zal zijn?"
"Heel zeker. Ze zijn het gewend om onbekenden te ontvangen. Maak je maar geen zorgen wat dat betreft. Ze weten dat je komt. Ik heb een brief vooruitgestuurd." Het huis van Priscilla en Aquila, een vierkant bouwwerk met twee woonlagen, had wit gepleisterde muren die verfraaid werden door roze bloemen van verschillende oleanderstruiken. Het toegangshek werd geflankeerd door twee vooruitstekende vertrekken. Door de open luiken van grote ramen zag ze dat het ene vertrek een winkel huisvestte en het andere een werkplaats waar een paar mannen een groot stuk leer aan het snijden waren. Een mooie zwarte luifel, versierd met een geschuld patroon aan de randen, hing zwierig boven het hek en verschafte bezoekers schaduw. Theo roffelde met zijn knokkels op de open deur en riep een korte begroeting. Een vrouw met donkerrood haar, dat was opgestoken in een kroon van lussen en vlechten, kwam haastig naar hen toe.
"Theo, ik ben zo blij om je te zien, lieverd."
Ze sprak Latijn en zo elegant dat het meer paste bij een senator dan bij een leerlooier. Theo's ogen smolten bij het horen van haar stem.
"Ha, Priscilla, wat fijn om je te zien. En kapitein Taharka, hoe is het met je lieve vrouw?"
Was Taharka getrouwd? Carilinee dacht er net op tijd aan om haar openzakkende mond snel weer dicht te klappen. De knappe trekken van de grote kapitein verzachten toen hij Priscilla glimlachend aankeek.
"Ze maakt het goed, dank je wel."
En ze vond de rode leren mantel die haar gestuurd heb prachtig. Carilinee staarde naar de vrouw die enkel met haar aanwezigheid haar metgezellen van mannen in plasjes had verankerd. Van dichtbij zag ze dat Priscilla eerder aantrekkelijk was dan mooi. Ze had een hoekig gezicht, delicate lippen en een huid zo licht dat hij leek te gloeien. Haar helder blauwe ogen bevatten meer warmte dan beleefdheid toen ze op Carilinee bleven rusten.
Van harte welkom, lieverd.
Ze klonk zo oprecht dat Carilliné ook in een plasje dreigde te veranderen.
Bedankt dat ik bij je thuis mag logeren.
Waar anders? Ze deed een stap naar achteren.
Waar zijn mijn manieren? Kom binnen allemaal, jullie zullen wel uitgeput zijn van al dat reizen.
Ze liepen door een gang naar een lichte binnenplaats. Een open deur aan de linkerkant bood Carilliné een glimp van de winkel, die twee lange stenen werkbladen had en planken vol keurig opgestapelde kleurige lederen stalen. De lange, smalle gang leidde naar een binnenplaats, die zo levendig groen was dat Carilliné vol verbazing stil bleef staan. De geur van bloemen vermengde zich met die van munt, tijm, basilicum en dragon. Rond een kleine fontein in het midden was een tuin gecreëerd, die bestond uit een overvloed aan kruiden, klimkomkommers, erwten, bonen en pompoenplanten, waarvan de brede bladeren zich als een groene mantel uitspreiden. Aan de buitenste randen van de binnenplaatsen bloeiden bloemen in volle, kleurige trossen, rozen, lelies, violen en irissen, die de kleine ruimte veranderden in een schilderdoek van donkerrood, roze en wit. Zilverachtig en mossig groen nestelde zich tegen het geel en oranje. Die explosie van kleur en geur deed Carilliné naar adem happen.
Adembenemend!
En het meeste smaakt lekker, zei Priscilla. In een van de kamers langs de linkerkant van de binnenplaats werd fel geblaft.
Dat is Ferox.
Priscilla trok een gezicht. Hij heeft zichzelf helaas aangeleerd dichte deuren open te maken. Hij kan elk moment naar buiten komen springen.
Vergeef hem maar zijn enthousiasme. Hij doet niets.
Voordat Priscilla uitgesproken was, rende een grote rond met een ruig, zwarte vacht blaffend op hen af.
Ferox! Schreeuwde Theo en het grote beest verhief zich om zijn poten op zijn borst te zetten. Zijn grote tong schoot naar buiten en likte Theo's gezicht.
Theo ging de tong lachend uit de weg.
Zitten, monster!
Toen Ferox gehoorzamende, wreefde hij tussen de zwarte flaporen.
Nog steeds geen manieren, zie ik.
De hond bekeek Theo even vol adoratie, terwijl zijn tong uit zijn bek ging voordat hij zich naar Carilliné toekeerde.
Ze hapte naar adem, bang dat het beest haar zou bespringen zoals hij Theo had besprongen.
Alsof hij haar angst voelde, stak Ferox slechts zijn zwarte snuit in haar hand, snuffelde en gaf haar een vriendelijke lik voordat hij weer ging zitten.
Mijn verontschuldigingen voor ons beest.
Priscilla rolde met haar ogen.
Kom, ik zal jullie je kamers laten zien.
Carilliné, we hebben jou de kamer van mijn zoon gegeven. Marcus is op bezoek bij zijn rentmeester in zijn landhuis in Ostia.
Carilliné fronste verward haar voorhoofd.
Bezat hun zoon een landhuis?
Theo en kapitein Taharka, jullie kunnen de kamers van oom Benjamin delen.
Hij stond erop om met Marcus mee te gaan. Hij vond hem te jong om alleen te reizen.
Jammer dat ik Benjamin niet zal zien, zei Theo.
Ik denk dat hij een excuus zocht om het perceel te verlaten.
We moeten binnenkort een grote bestelling afleveren en er worden langere dagen in de werkplaats gemaakt dan anders. Daarom is Aquila er niet om met jullie persoonlijk te groeten. Hij vroeg me hem te excuseren. Hij zal zich voor de avondmaaltijd wel bij ons voegen.
Priscilla wendde zich tot Carilliné.
Heb je honger, lieverd? Dorst? Wil je de termen bezoeken?
Ik wil dat je je hier thuis voelt.
Carilliné besloot dat ze misschien wel nooit meer wegging als Aquila maar half zo sympathiek was als zijn vrouw.
Wat brengt je naar Rome, Caroline? Vroeg Priscilla terwijl ze een schotel met perenpudding aan Theodor gaf. De peren die gestoofd waren in zoete wijn en honing, voordat ze gepureerd waren en samen met eieren waren gekookt, smolten op Theo's tong. Ze waren bij elkaar in de lange kamer op de eerste verdieping van het huis voor de avondmaaltijd. Priscilla en Lolia hadden een verrukkelijk maal bereid van kip, gekruid met verse dille, prei en koriander en daarnaast worteltjes en pastinaak met een warm kwadratus brood dat net uit de bakkersoven kwam en nog dampte. Na wekenlang vis en platbrood gegeten te hebben, vond Theo Priscilla's heerlijk banket een feest. Ik ben hier om mijn moeders vriendin Vitruvia te bezoeken. Ze is de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. De befaamde architect die zijn boeken heeft opgedragen aan Augustus? Aquila's lepel vol dessert bleef een ogenblik in de lucht hangen. Hij is nog steeds een bekende figuur in Rome, hoewel hij meer dan 70 jaar geleden is gestorven. Weet jij waar zijn familie woont? Vroeg Caroline gretig. Voor het eten had ze met Priscilla de baden bezocht en nu droeg ze een eenvoudig roomwitte tunica en haar krullen hingen los over haar schouders. Theo had haar een mand vol kaneelroze zeep gegeven toen ze van boord gingen en de geur die aan haar warme huid kleefde prikkelde hem steeds als de wind door de open ramen naar binnen waaide. Theo's mond werd droog en hij wendde zijn blik af. In zijn hart was iets verschoven, terwijl hij tijdens haar ziekte voor haar had gezorgd. 4 lange dagen was ze voor alles van hem afhankelijk geweest. De ongewone omstandigheden hadden een hechte band tussen hen geweven. Een band zoals hij nooit had gekend, behalve misschien vroeger met zijn pleegzusje. Maar met Ariadne was hij opgegroeid. Hij kende haar vanaf de dag van haar geboorte en ze waren in de slechtste en beste jaren van hun jonge leven onafscheidelijk geweest. Hoe had deze jonge vrouw zich in zo korte tijd om zijn diepste kern heen weten te wikkelen? Theo schudde zichzelf mentaal door elkaar en probeerde zich te concentreren op het gesprek. Priscilla, weet jij waar Vitruvius' kleindochter woont? Zei Aquila. Nee, maar ik kan het senator Pudens en zijn vrouw vragen als ze terugkomen van een landgoed in Antium. Ze zouden volgende week weer in Rome moeten zijn. Senator Pudens heeft een talent voor het bovenhalen van allerlei informatie. Als iemand je kan helpen, dan is hij het. Volgende week? Carolinus' schouders zakten. Ferox voelde haar teleurstelling blijkbaar, want hij kwam aanlopen en legde zijn grote kop op haar tenen. Theo zette zijn beker op tafel. Morgen spreek ik met mijn contactpersoon in het paleis. Ik zal het aan hem vragen. Gezien Vitruvius' connectie met Augustus, zou iemand in het paleis ons een aanknopingspunt moeten kunnen verschaffen. Weet je moeder Vitruvius' laatste bekende adres? Vroeg Priscilla. Daar zouden we altijd mee kunnen beginnen. Mijn moeder is bij mijn geboorte gestorven. Priscilla stak onmiddellijk een troostende hand uit. Oh, wat naar voor je lieverd. Dat is voor een deel waarom ik Vitruvia wil ontmoeten, begrijp je? Zij en mijn moeder waren elkaars beste vriendinnen in hun jeugd. Ik snap het. Aquila glimlachte naar Caroline. Ik was zelf nog heel klein toen mijn moeder stierf. Nog maar een jongen. Wat moet het een genoegen zijn om met iemand die haar goed heeft gekend over haar te spreken. Caroline vlocht afwezig haar vingers door elkaar. Ze hief haar hoofd op. Dat hoop ik, en ik hoop ook mijn vader te vinden. Theo zag het snelle rijzen en dalen van haar borst, de donkere blos die op haar wangen verscheen. Je hoeft niets te onthullen als je niet wilt, Caroline. Absoluut. Priscilla boog zich naar voren. Je bent hier welkom zoals je bent. Een verklaring is niet nodig. Caroline sloeg haar ogen neer. Mijn grootouders hebben mijn hele leven tegen me gelogen. Ze hebben de waarheid verborgen omdat ze dachten me daar een dienst mee te bewijzen. Als ik iets van hun voorbeeld heb geleerd, dan is het dit. De waarheid verbergen levert niets op. De machten van het duister krijgen daardoor alleen maar kans om zich te vermenigvuldigen. Ik heb niets te verbergen. De Heer weet alles. Jullie mogen gerust mijn verhaal weten. Theo zat als door de bliksem getroffen, terwijl Caroline haar leven uit de doeken deed. De geheimen blootlegde die haar hadden gevormd en beschadigd. Haar verleden was beslist niet half zo duister als dat van hem. Maar het bevatte genoeg donkerheid om het niet te willen onthullen. Haar moeders besluit om een verloving te verbreken, om er vandoor te gaan met een man die haar vader afkeurde, was geen geringe overtreding in een Romeinse huishouding. De wreedheid en het bedrog van haar grootvader, het onvermogen van haar tante om te vergeven, zelfs haar eigen besluit om zich te verstoppen op een schip, waren dingen die de meesten liever verborgen hielden. Dingen die hij liever zou verbergen. Theo dacht aan zijn eigen verleden. Het verhaal van zijn eigen conceptie en geboorte. Zijn eigen opvoeding. Hij kreeg buikpijn bij het idee dat hij dat allemaal aan deze vrouw zou onthullen. Hij kon de gedachte aan de blik die hij dan in haar ogen zou vinden niet verdragen. Afgrijzen. Walging. Hij luisterde naar haar terwijl ze haar levensverhaal op tafel legde en besloot dat hij zijn eigen geheim kost wat kost verborgen zou houden. U luisterde naar hoofdstuk 18 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van Tessa Afshar. Als u graag deze aflevering opnieuw hoort, surf dan naar de website van Radio Maria, www.radiomaria.be. En dan kiest u het programma Boekad.